neem even aan dat Ellen deze lieder heeft uitgekozen. En dan wil ik je echt even bemoedigen, Ellen. Ik weet niet of je dit ziet of dat je het nog terug zal zien, maar los dat het gewoon echt goed past bij deze ochtend, heeft het ook mij gewoon echt weer enorm gewoon bemoedigd. Gewoon in wie God is en ook wie ik gewoon met God mag zijn. Dus ik wil je er echt voor bedanken. En ik denk dat je het goed gehoord hebt van de Heer. Ja, dan mag ik wat delen. En ik voelde dat laatste lied, dat raakte me zo. De echo van je hart. En dat kan natuurlijk allemaal heel positief en heel vroom en heel geestelijk allemaal klinken. Maar ik wil eigenlijk jullie gewoon een stukje meenemen in voorbereiding op deze boodschap. Over de echo die in mijn hart was. Afgelopen weken. Ik ben 3 weken geleden teruggekomen uit Nigeria. Waar ik met David de Vos mee mocht. En we waren daar uitgenodigd bij een conferentie. Van best wel een grote kerkdenominatie, de RCCG. En de eerste week was er een leidersconferentie. En de tweede week was er een conferentie voor de kerk. Nou, die vond ik nog best wel ingewikkeld af en toe. Want ik werd zo geconfronteerd met mijn eigen geloofsleven. Als ik dat ging spiegelen aan hoe die mensen daar hun leven met God leefden. Ze waren zo toegewijd. Ze werden echt ook aangemoedigd en om echt heel strikt te zijn. Gewoon in de woorden die God gewoon spreekt. Maar ook gewoon in de dagelijkse dingen. Er werd bijvoorbeeld werd er afgekondigd vanaf het podium. Dat welke districten in de stad het meest schoon waren. Op de straten, hè. En welke het meest vies waren. En ze werden echt gewoon uitgedaagd. Ja, maar zorg gewoon dat jouw straat netjes en schoon is. Want de Heer die wandelt in ons midden. En zorg gewoon dat het netjes is. Ja, dat kan je natuurlijk ook wel denken van ja, kom aan, hoe ver moet je gaan? Maar, en op zich snap ik dat ook wel. Maar ik vond het mooi. Dat ze echt gewoon erop werden uitgedaagd om hun leven gewoon op orde te hebben. In alle facetten, zeg maar. En dan kijk ik naar de grote man, naar die pastor. En die heeft echt letterlijk een miljoenenkerk onder zich, wereldwijd. En ik ben wel vaker in Afrika geweest, in andere landen, andere denominaties. En de leiders daar, de kerk die deed het zeg maar een beetje. Hè. Die leiders als met de aanbidding, daar bleven ze gewoon op een stoel zitten. Ze kwamen zeg maar tegen de preek begon, komen de leiders een beetje binnen. Maar deze man, echt die zegt van ja, morgenochtend om 8 uur beginnen we. En zorg dat je er bent. Iedereen. Want ik ben er ook. En ik ga kijken of iedereen er is. 8 uur beginnen we. Punt. En die mensen zijn er gewoon. Ik vond dat mooi. Maar ook in een stukje bidden. Dit is allemaal inleiding, hè? Dit is niet te breken. In een stukje bidden, in een aanbidding. Ja, in onze westerse begrippen duurde dat best wel lang. Die mensen die baden hun knieën stuk. Tenminste, dat moet haast wel, want ik had geen knieën meer over. Ja, na uren. En dan overdrijf ik niet. Maar die voorganger ook. Echt, die had dan zijn eigen kleedje mee. Dat werd er uitgerold. Maar die ging gewoon voorover. Die lag plat op de grond. En dan lag hij gewoon een half uur stil. Gewoon voor het aangezicht van God. En ik kwam zo in conflict met mezelf. En ik dacht bij mijn eigen van... Ben ik dan wel een goede christen? En als ik dan kijk ook gewoon hoe ik mijn leven mag leven... En hoe die pastors daar hun leven leven. Die zijn niet fulltime pastor. Nee, die zijn pastor. En hebben daar nog een baan naast. Maar dan zitten ze ook nog in een of ander comité. Of in een board. Of in allemaal vergaderingen eromheen. En dan zijn ze ook nog getrouwd. En hebben ze een gezin. En dan denk je, my goodness. Ik mag fulltime in het Koninkrijk van God dienen. Maar ik ben blij dat ik zeg maar morgen... niks hoef te doen. Ja, dat ik gewoon een dag heb om dat zelf in te vullen, hoe ik dat zelf wil. En ik kwam zo in conflict met mezelf. Ik denk, hoe dan? Moet ik dan langer gaan bidden? Moet ik meer gaan bidden? Moet ik harder gaan bidden? Want dat doen ze ook heel hard. Met sambaballen en tamboerijnen en keihard in tongen bidden en uren. En dan is de preek afgelopen en dan gaan ze daarna gaan ze nog een half uur. Gaan ze nog gewoon nog die preek even doorbidden, zeg maar. En dat was nog maar het begin van de conferentie, want we begonnen met diensten van 4 uur. En dat je denkt van nou, dat kan toch niet langer worden. Maar we eindigden met een dienst van 9 uur. Ik heb tegen onze voorganger in onze eigen gemeente gezegd, ik zal nooit meer zeuren dat een dienst te lang duurt. Maar er komt geen eind aan, voor je gevoel. En die mensen vonden het heerlijk. Die waren helemaal in de gloria. En natuurlijk, op een gegeven moment was het midden in de nacht, want die langste dienst duurde tot 3 uur 's nachts. En dat de helft van de kerk ook gewoon ligt te slapen. Maar ja, dat ken ik bijna niet anders. Maar ja, het is ga lekker slapen in de aanwezigheid van God. Wie zegt dat je keihard mee moet doen? Dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar, en ik dacht, Heer, hoe dan? Maar wat ik nog het meest lastige vond, is dat ik dat aanschouwde. En je staat daartussen. Maar ik ervoer helemaal niks. Terwijl die hele kerkgemeenschap, die was helemaal in de gloria. En ik heb letterlijk gevraagd, ik zei, Heer, waar bent u dan? Zie ik het verkeerd? Of is dit gewoon fout, hoe zij het beleven? Hoe zit dat dan? En daar heb ik echt wel echt serieus over na moeten denken. En normaal gesproken, als ik thuis kom vanuit Afrika, dan weet je, dan ga ik gewoon weer over op de orde van de dag. Ik ben wat dat betreft heel zwart-wit in mijn denken. Maar ik heb echt wel een week nodig gehad om dat gewoon even te processen allemaal. En de titel van deze dienst, ja, die heb ik vanmorgen nog even gauw bedacht, want ik had eigenlijk helemaal geen titel, maar is, wie is Jezus morgen dan? En in de voorbereiding op deze dienst, toen had ik wel inspiratie en ik had wel een paar mooie onderwerpen. En ik dacht van, ik ga het over de vrede van God hebben. En dan had ik al een hele aantal dingen. Ik denk, oh, dat is mooi, ga ik de gemeente mee bemoedigen. En dan ga je twijfelen van, ja, maar is dat het dan wel? Ga ik dat niet, is dat niet wat ik zelf bedacht heb? En toen kwam van, nee, ik ga het hebben over de genade van God. Hoe je daarin wandelt. En hoe ik dat dan doe, is dan als ik dan zo'n onderwerp heb, dan ga ik daar gewoon onderzoek naar doen. Dan ga ik een beetje zoeken. En dan ga ik me daarin verdiepen. En dan ga je de Bijbel lezen. En als ik dan wat een hele hoop informatie heb verzameld voor mezelf, dan ga ik het bos in, dan ga ik wandelen. En dan ga ik dat gewoon, dan wordt dat een beetje gevormd, zeg maar. Totdat ik een verhaal heb. En dat is dan de boodschap. Zo, dat is een beetje hoe mijn voorbereiding werkt. En ik ging gisteren zitten. En ik dacht, nou oké, dan gaan we. Oké, Heer, welk onderwerp wordt het dan, hè? En ik had echt het idee van, ja, maar ik moet helemaal niet gaan zoeken nu. Ik moet gelijk gaan wandelen. Dus ik heb mijn wandelschoenen aangetrokken en ik ben lekker het bos in gegaan. Ja, en wat er dan gebeurt, dan ga je het niet zelf verzinnen en dan gaat God spreken. En er is iets heel iets anders uitgekomen. Dus leende het bad van dat ik echt woorden van God mag spreken. Maar ik wil eigenlijk gewoon een stukje visie delen. Wat ik voor mezelf heb ontdekt. Naar aanleiding gewoon van hoe ik terug ben gekomen vanuit Afrika. En het heeft mij enorm geholpen om te kijken hoe de kerk in het algemeen gewoon mag zijn. Gewoon in de tegenwoordigheid van God. Want als we eerlijk zijn. En we kijken gewoon naar een kerkdienst in het algemeen. Dan beginnen we met gebed. En we doen een liedje. We hebben een kindermoment. We zingen nog een paar liedjes. Wat enthousiast. Even iets wat dieper. Een beetje gewoon dicht bij God komen. Dan komt de boodschap. We gaan bidden. Doen nog een liedje. En we gaan koffie drinken. Nou, dat is toch een beetje de dienst, toch? Vorige week heb ik in een PKN-gemeente gesproken. Dan zingen we een lied. Dan doen we een kindermoment. En dan doen we nog een liedje. En dan komt de preek. En dan doen we nog een liedje en dan gaan we koffie drinken. Zo werkt dat. Voor de vakantie was ik in een gemeente waar ik ben opgegroeid. En dat was een Pinkstergemeente. We zingen een liedje. En dan komt een kindermoment. En we gaan nog een paar liederen zingen. We doen de boodschap. We gaan nog even bidden, nog een liedje. We gaan aan de koffie en we gaan naar huis toe. Dat is de kerk. En het grappige is, elke kerk die denkt hoe wij het doen, dit is het. Dit is, nou, God kan niet beter wensen. Dat toch? Dat denken we toch? Iedereen die moet naar deze kerk komen, want hoe wij het beleven, nou, het beter kan gewoon niet. Dit is, nou, hier is het. Dit is de ultieme manier van hoe je met elkaar kerk bent. Ja, mag ik het eventjes gewoon even zo lekker zo onbeholpen zeggen? Want zo is het toch? En dan kom ik in Afrika. En ik heb dan geen echte kerkdienst meegemaakt. Want dit was een conferentie. Maar ik heb kerkdiensten meegemaakt. Die vullen er net zo in. En ik, man, wat is dat dan? Hoe werkt dat dan? En uiteindelijk heb ik geleerd voor mezelf, en dat heb ik al jaren geleden, heb ik dat voor mezelf geleerd. En ik heb ook al toen al een besluit genomen. En dat besluit, merk ik, moet ik iedere keer weer opnieuw nemen. En dat was toen mijn oma overleed. En zij zat in een gergem, in een zwaar gereformeerde kerk. En toen wij daar met z'n allen daar naartoe gingen als familie, toen werd ik al gewaarschuwd. Door mijn ooms en tantes, maar ook vooral door mijn moeder. Pas op hoor, pas op. Het is wel heel zwaar. Hel en verdoemenis. Ja, als je daar naartoe gaat, laat je dekken onder het bloed. Want je mag toch niet komen, gewoon stel je voor dat er nog wat bij jou achterblijft. Het is niet goed. En ik dacht bij mezelf, nee, maar zo wil ik daar niet zitten. Ik wil zo niet in een kerk zitten om te kijken wat ze daar allemaal fout doen. Nee, ik wil juist gaan ontdekken, wat is nou de overeenkomst die wij hebben? Wat delen wij met elkaar? Wat maakt nou de kerk wereldwijd van Jezus Christus? Wat maakt ons nou één? Wat is nou de spil? En dat is de Heer Jezus. En ik ben daar gaan zitten en ik ben gewoon gaan letten op de dingen die wij gemeenschappelijk hebben. Nou, het zal je nog verbazen hoeveel gemeenschappelijk wij nog hebben met zo'n kerk. En dan heb je eigenlijk best wel een hele mooie dienst. En ik liep zo in het bos en God begon echt gewoon te spreken. En dat werkt bij mij gewoon, dat zijn gewoon gedachten die ik krijg. En dat raakt me dan. En ik denk van ja. En God zei van, ga jouw drie favoriete Bijbelteksten delen. En mijn drie favoriete Bijbelteksten, dat is mijn visie geworden hoe ik als onderdeel van de kerk wil bewegen. En ik wil jullie er eigenlijk gewoon mee bemoedigen. Hoe wij als kerk en waar ik als onderdeel ook van deze gemeente gewoon samen gewoon God mogen dienen. Nou, dat was de inleiding. En ik ben al een kwartier onderweg. Bent u er klaar voor? Ik heb beloofd dat ik geen 9 uur van zou maken, maar voor 12 zijn we klaar. We gaan naar Johannes 19. Dit is by far mijn favoriete tekst. Johannes 19, vers 30. Even een slokje water, anders wordt het wel heel erg droog vandaag. Yes. En in vers 28 staat dat, begint Jezus al. Heer Jezus hangt aan het kruis. En hierna zei Jezus, omdat hij wist dat het nu alles volbracht was. En dan vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Dit is mijn ultieme tekst. Dit is de Heer Jezus. Hij is gekomen naar deze aarde en hij wist wat er ging komen. Hij wist welke lijdensweg hij moest gaan. Maar daarvoor wist hij welke woorden hij mocht spreken. Hij wist welke vrienden hij om zich heen zou hebben. Hij wist alles al. Hij wist dat hij verraden zou worden. Hij wist dat hij geslagen zou worden. Hij wist dat zijn baardharen werden uitgetrokken. Hij wist dat hij gegezeld zou worden. Hij wist dat hij zijn kruis zelf moest dragen naar Golgotha. Hij wist ook dat hij dat helemaal niet meer kon lichamelijk. En dat een man, Simon, zijn dat kruis moest overnemen. Hij wist dat hij naakt aan het kruis zou worden geslagen. En hij wist dat hij tussen twee moordenaars in zou komen te hangen. Maar hij wist ook waarvoor hij het allemaal zou moeten doen. Sterker nog, de Bijbel zegt dat hij vreugde had, omdat hij wist wat er achteraan zou komen. En als hij daar dan hangt, en hij wist, het is volbracht. En hij spreekt uit, het is volbracht. Dan is het ook volbracht. In alles voor ons. Dan maakt het dus niet meer uit in welke omstandigheid wij zitten. Als wij in moeilijkheden in zitten, in zorgen, dan heeft hij dat volbracht. Dan zien wij misschien hier en nu misschien nog niet het resultaat. Maar we mogen wel weten dat die oplossing er wel al is. Want als de Bijbel zegt dat de Heer Jezus al voor de grondlegging van de wereld gekruisigd is. Dan was het ook op het moment dat Jezus daar hing. Maar dan is het vandaag de dag nog steeds zo. Want Johannes beschrijft het in Openbaring 19 als hij een visioen heeft. En ik zag een lam als geslacht in de hemel. En dan kom ik eigenlijk gelijk al direct bij mijn tweede favoriete tekst. Hebreeën 13 vers 8. En ik ga ze gewoon, ja, ook al heb je hem, ken je hem nagenoeg uit je hoofd. Ik wil hem gewoon voorlezen. En dan staat er: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. En dat helpt mij zo enorm. Want juist op die momenten dat ik hier en nu, dat ik twijfel. En dat je eigenlijk ook gewoon niet weet van, maar hoe moet ik morgen dan? Dan ga ik kijken wie Jezus gisteren was. Ook met de stichting of met de bediening. Als ik soms wel eens twijfel, denk ik maar, hoe moet het dan? En als het plaatje maar gewoon een beetje troebel wordt voor me. Dan ga ik luisteren naar de woorden die in het verleden zijn uitgesproken. De beloftes die God al heeft gegeven in het verleden, die helpen mij om vandaag weer een positief beeld te krijgen. Voor morgen. En als dan de boodschap is, wie is Jezus morgen? Dan mogen we weten, wie is Jezus vandaag? Maar soms is het leven zo heftig En dat al die dingen op je afkomen, dat je gewoon geen visie meer hebt voor vandaag. Wie is Jezus dan vandaag? Kijk dan terug, wie was Jezus gisteren? En ga dan je zegeningen tellen. Ga kijken wat God allemaal in het verleden heeft gegeven. Heer, u heeft me tot hiertoe gebracht. Ja, hoe is dat gekomen? Was alles goed? Was alles fantastisch? Nee, helemaal niet. Maar ik sta er wel. En we hebben nog steeds alles. En dan kan je wel denken van ja, hoe gaan we dat morgen doen? Nou, hetzelfde zoals hij dat gisteren heeft gedaan. Want hij is eeuwig. Hij is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Dat is zo'n enorme belofte. Dat helpt mij zo om gewoon te blijven gaan. Gewoon het feit dat hij eeuwig is. Met het verhaal, het is al volbracht. Het toen, voor vandaag, maar ook voor morgen. Dus waar je doorheen gaat, welke ellende je ook nu moet meemaken, ziekte, tekorten, zorgen, pijn, trauma's misschien wel vanuit het verleden. En je denkt, mijn kwaliteit van leven, wat is mijn kwaliteit van leven nou? Hij heeft je tot hiertoe gebracht. En je bent vandaag niet meer dezelfde dat je gisteren was. En als je morgen een mooiere toekomst wil hebben, dat is bepalend welke keuzes je vandaag maakt. Daarom is het zo belangrijk om iedere keer even te kijken naar de Heer Jezus. Als Jezus morgen groter mag zijn voor jou, dan mag je vandaag ook op naar hem opkijken. En hoe doe je dat? Hoe hij in het verleden al voor jou heeft gezorgd. En dat helpt mij in ieder geval zo enorm. En dan gaan we naar de laatste tekst. De inleiding is bijna nog langer als de boodschap. Efeze 3 vers 20. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Een andere vertaling zegt, oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Dat maakt mij zo klein. Want wat ik ook bedenk, wat ik ook besef, waar ik ook voor bid, ik kan voor alles bidden, alles wat in mijn gedachten komt. Ik kan alle informatie die ik kan vinden, kan ik in mijn hoofd stoppen. Ik kan die Bijbel van kaft tot kaft uit mijn hoofd leren. Dan nog is God oneindig, kan God oneindig veel meer doen dan ik ooit kan bidden of dat ik ooit kan beseffen. En dat geeft mij een plaatje van God die oneindig is. Maar dat geeft ook een plaatje van mij dat ik zo beperkt ben. En dan kom ik weer terug op wie wij als kerk zijn. Met onze eigen maniertjes, onze eigen traditie, ons eigen, ja, hoe wij God ontmoeten in onze kerk. En mag ik dan zeggen dat het, ik denk ik, in mijn beleving voor God niet zo heel erg veel uitmaakt. Dat de kerk hier helemaal niet is voor God, maar dat de kerk hier is voor ons. We maken het allemaal zo heilig en zo vroom met elkaar. Van nee, we gaan God aanbidden. Ja, dat doen we. Maar wat is aanbidding nou? Niet om God groot te maken. God kan je helemaal niet groter maken. Nee, aanbidding is dat God groter voor jou wordt. Jouw plaatje, jouw perspectief, jouw visie op God. En dan luister ik zo'n PKN-dienst, luister ik even terug, van een paar diensten terug. Want ja, ik moet ook even weten waar ik dan terecht kom. En dan zie ik een gemeente die graag mee wil gaan in een stukje vooruitgang. En dan hebben ze opwekking. Nou, dat kan het orgel niet meespelen, dus dat wordt gewoon gebiemerd. En dan zit iedereen gewoon dat liedje uit, zeg maar. En dat wordt wel een beetje meegemumpeld. Gemompeld. Maar dan gaan ze een gezang of een psalm zingen. Nou, dat galmt in die kerk uit volle borst. En dat zijn nog mooie teksten. Daar sta je versteld van. En ik denk van ja, dat voor die mensen is dat geweldig. Dat moet je ook helemaal niet afschaffen, dat orgel. Die mensen, dat is hun beleving, dat is hun manier van God aanbidden. Dat vinden ze geweldig. En dan denk ik aan de BPK, Bethel Pinksterkerk, waar ik ben opgegroeid. En als zij gaan bidden, is dat met heel veel gebrokenheid en het is met heel veel huilen. En ze voelen zichzelf zo klein voor het aangezicht van God. En als ik daar dan ben, ik heb de tijd gehad, kreeg ik daar de kriebels van. En ik denk van, ja, maar dat wil ik helemaal niet meer, dat past niet meer bij mij. Maar die mensen vinden dat geweldig. En dan, als, daarna zijn ze opgebouwd en ze zijn blij. En dan denk ik van, ja, waarom niet? Laat ze gewoon lekker gewoon hun manier beleven met God. En dan kom ik in Afrika. En die diensten duren uren en uren lang. En ik denk bij mijn eigen Heer, waar bent u? Die mensen vinden het geweldig. Dit is het hoogtepunt van het jaar. Als ze met die hele, met een soort opwekkingconferentie is het. En ze komen met z'n allen bij elkaar. Ik heb daar gaan staan voor een, naar zij zeggen, meer dan 1 miljoen mensen. Dat is aan een hele hoop mensen. En dat is. En ik ben er dus anders gaan naar kijken. Ik denk, dat is geweldig. Dat is niet geweldig voor mij. Nee, dat is geweldig voor hun. Het is hun manier van beleven. En dan kom ik hier, in deze gemeente. En dan kan je denken van, ja, we zijn nog zo klein. Of het lukt allemaal niet zoals we graag willen. En dan zit ik hier en dan luister ik. En dan is het gewoon genieten. Waarom? Omdat God hier is. Op de manier zoals jullie het beleven. Zoals wij het met elkaar beleven. Want ondertussen voel ik het wel een beetje een wij worden zo. En dan denk ik, ja, geweldig. We moeten niet meer gaan kijken, gewoon van, oké, maar het Calimero-effect, van ja, zij zijn groter en ik ben klein. Nee, dit is wie wij zijn. Wij zijn kerk. En samen met elkaar zijn wij het lichaam van Christus. En samen mogen wij God beleven. En mijn besef van de kerk, mijn besef van wie God is, is hierdoor weer een klein beetje groter geworden. En het mooie is, God kan oneindig veel meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Want ik zeg namelijk niet dat de kerk in het algemeen moet blijven zoals die is. Dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat God geniet zoals de kerk is, zoals het nu is. Waarom? Omdat we bij elkaar komen. In een stukje ontmoeting met elkaar. Maar ook in een stukje, Heer, ik wil nu naar u kijken. Ik wil van u onder de indruk raken. Heer, u wordt niet groter, maar wilt u groter worden in mijn leven? En dan ja, inderdaad, ik geef u de echo van mijn hart. Want die echo, wat vervelend is, die komt iedere keer weer terug. En als je heel erg lastig zit in je leven en je twijfelt of je zit in moeite, dan is dat ook een echo wat iedere keer weer terugkomt. Maar dan hoop ik en dan bid ik ook voor een ieder van u, voor een ieder van jullie, dat daarna die echo van de liefde voor de Vader zal klinken. Heer, ook al voel ik het misschien niet. Heer, ik voel mezelf nog niet eens geliefd op sommige momenten. Maar toch wil ik uw liefde accepteren. Want u hield eerst van mij. En dan ga ik eindigen met de teksten die voor Efeze 3 vers 20 staan, vanaf vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest en de innerlijke mens. Opdat Christus door uw geloof in uw harten woont en in u de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte, de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zult worden tot heel de volheid van God. Dit is de wens, dit is het gebed van Paulus voor de gemeente van Efeze. Maar dit is ook mijn wens, mijn gebed, gewoon voor de kerk in het algemeen. En als daarna daarbovenop, als een soort verzegeling, de woorden klinken. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat bij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen.